Willemine Bakkenes vierde dit jaar haar 80ste verjaardag met een grote overzichtstentoonstelling in de Mullenwerf in Hengelo. En met een boek dat een beeld schetst van de laatste 10 jaar van haar werk. In de afgelopen 10 jaar, meer was het niet. Daarin schilderijen en gedichten.
Ja, en zaterdag is de opening van die expositie. Dan wordt ook het boek Oerpatronen, zoals het heet, gepresenteerd. En ze is bij ons, Willemina. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Wat leuk
Heel
dat je
leuk
bent.
Dat ik mag vertellen even nog.
Nou, leuk dat je er bent. Afgelopen weekend waren we bij jou, vorige week eigenlijk, bij jou thuis, om opnames te maken. En dinsdag hebben we gefilmd bij de opbouw eigenlijk van die expositie.
Ja,
en,
dat misschien was leuk heel werk.
Om daar even naar te kijken, voordat we gaan praten met elkaar.
Ik vier dus 80 jaar dat ik mens ben, want je kan wel zeggen, ik ben beeldend kunstenaar, maar wat zegt dat dan, hè? Dus ik let altijd bij alles wat ik heb gedaan, dat je er ook menselijk bent en dat je sociaal bent. En dan vier ik ook 50 jaar ontwikkeling voor mezelf. En studie vooral, want ik heb altijd bijgestudeerd waar ik ook mee te maken krijg. En ik heb ook 30 jaar lessen gegeven. Vooral ook portretstudies. In 30 jaar lang heb ik mijn eigen concurrenten opgeleid. Zo is het wel. Maar mijn hand, mijn arm is een beetje versleten van de vele portretten die ik al heb gemaakt. Ik heb nu straks een hele grote overzichtstentoonstelling. Ik zal je even laten zien de schilderijen die echt ook op de tentoonstelling zichtbaar worden. Die staan hier. Dit is een serie. Zie je? Dit is ontkieming. Zie je hem ontkiemen daar? Hier. Ontkieming. En ik ben er wel trots op dat ik hier in dit piepkleine kamertje op één ezel de hele oeuvre wat ik laat zien en waar ik ook een boek van druk wat mensen kunnen kopen, dat ik dat heb gedaan in die laatste jaar hier op dit kleine eilandje.
Denk je, ontkieming hoor ik je zeggen.
Wat een klein eilandje aan ontkieming kan voortbrengen. Hè?
Ja, dat, ja is, dat ook, maar ook dat ik denk, ja, je bent 80 jaar, zie je er trouwens niet aan af. Maar ja, ook in die levensfase ontkiemt er nog van alles.
Ja, niets staat stil. Hè? Alles is aan verandering. Hè? Je weet dat alles is een proces. Het maken van een schilderij moet je zien als een proces. Een gevoelsproces. Je hoeft niet te denken, daarom heb ik nu de laatste tijd heb ik het abstract expressionisme gekozen. Ik heb ook vroeger allerlei andere dingen gedaan. Ik heb ook religieus en New Age gedaan. En heb mezelf bijna de hemel in geschilderd met hele grote doeken. Maar daar kan je niet blijven. Dus dat, je dat, leven dat, gaat door.
Ja. Willem, dit het ene portret. Je had een portretje in je handen op dat filmpje, zag ik op een gegeven moment. Is dat een schilderij van jou? Vroeg ik me af.
Ik heb meerdere portretten gezien, maar je hebt ook iconen gezien. Religieuze iconen.
Dus dat heb je ook gedaan.
En ik heb zelf een iconenschool opgericht. En daar heb ik 16 jaar alle leerlingen bijgewerkt. Hoe die moeilijke schilderprocessen moesten gaan.
Ja. Dus van portret naar iconen, wat heel technisch is.
Ja,
en heel erg regelvast. Naar nu expressionisme en abstract expressionisme. Dus een enorme variëteit aan stijlen.
Het is een sprong.
Nou, kan je wel zeggen.
Mijn kleurgebruik is natuurlijk ook nog weer zichtbaar. Heel erg spiritueel. Spiritueel, alles in het leven blijft toch wel spiritueel, vind ik.
En het is wel leuk om, want we gaan nu al best wel snel door die 80 jaar eigenlijk heen.
Ja.
Want dat spirituele komt er nog wel terug in een soort van aparte carrière switch die je ooit in je leven hebt gemaakt. Want je komt oorspronkelijk uit Utrecht.
Ja.
En je was ooit directiesecretaresse.
Ja.
En je werd op een zeker moment kunstenaar. Je ging ook theologie studeren. En je kwam in Hengelo terecht. Vertel eens, hoe ging dat?
Nou, mooi. Dat zijn sprongen, inderdaad. Ik had een hele goede baan. Ik was direct onder de directeur. En 17 mensen onder mij waar ik het werk moest verdelen. Een eigen typekamer aannemen en een documentatie oprichten. Ik heb dus veel maatschappelijke ervaring opgedaan. En dat heeft mijn hele leven mij geholpen met alles wat ik eigenlijk wilde organiseren en wat ik wilde doen.
Ja, maar op een zeker moment dacht je...
En die sprong, die komt natuurlijk omdat ik natuurlijk ook moeder wilde zijn. En toen had ik op een gegeven moment twee kinderen. En ik woonde op een 6-hoog flat en ik keek uit het raam. Ik denk dat dit... Ik was dynamisch natuurlijk. Ik moest mijn energie kwijt. Ik kan dat niet altijd alleen bij de luis verschonen en bij de kinderen. En toen hield ik het niet uit en toen had ik ergens lakens, nog oude lakens, die ging scheuren. Ik moest wat, want ik had natuurlijk nog geen spullen in huis. En ik had nog een beetje potje inkt en ik had nog nagellak en ik had nog schoensmeren. Toen ging ik aan de gang.
Ja, ja. Ja. Maar directiesecretaresse af was je toen je moeder werd. Je wilde voor je kinderen gaan.
Ik heb nog tot het laatst toen mijn hele dikke buik meegewerkt. Maar als dan iemand van het ministerie kwam, dan kon ik ze niet ontvangen met zo'n dikke buik meer. Hè. Ja. Dus ik had een van de dames altijd, gaf ik, nu vandaag ben jij aan de beurt. Ja.
Maar dat kon in die tijd niet, dat je met een dikke buik je minister ontving. Dat was een beetje notte.
Het zou wel kunnen, maar dat deden we niet.
Nee, precies. Nee. Ja, het is toch een tijdsbeeld. Ik zit ernaar te luisteren en denk, waarom kan dat niet eigenlijk?
Ja, nou, hij was heel voor.
We zijn nu ministers met dikke buiken, hè?
Ik vind het zo'n leuke periode dat ik dat mocht meemaken. Ik kreeg weggooiluiers van het bedrijf. Hoefde ik niet te betalen. En ik had naast de directeur een hele grote kamer. En daar stond de box, daar stond het wiegje. En toen hij anderhalf jaar was, toen ging die bij de dames alle laadjes uithalen. En hij accepteerde geen deur tussen mij en de directeur. Dus hij mocht meescharrelen. Maar toen ging hij bij de directeur ook aan alles zitten. Ik dacht, nou, dit kan niet. Ik moet een andere keus maken. En toen heb ik één dag gespijbeld. Ik heb het niet gezegd wat ik ging doen tegen de directie. Ik bleef weg, maar ik had het om 4:30 gezien. Ik had alle crèches in Utrecht bezien. De een zat op de pot, de ander zat daar te jengelen, snotbellen. Ik denk, nee, ik vind eigenlijk niks. En toen heb ik, ging om 4:30, voordat we naar huis gingen, naar de directie. Directeur, ik zeg, het spijt me, maar ik moet een besluit nemen. Ik blijf bij mijn kind, ik word moeder en...
Maar goed, je vertelde net, daar zit je op dat appartementje en dan kijk je naar buiten en dan word je toch onrustig. En dan is er blijkbaar al een Wilhelmina in jou die creatief is en die besluit om de lakens te scheuren en te gaan schilderen. Dus die zat er al in.
Verschrikkelijk, ik denk hier krijg ik flatneurose. Maar buren hebben me al geholpen, die hebben mijn eerste schilderijen opgeplakt op planken en kochten dat. Toen kon ik een ezel kopen, want ik was natuurlijk hardwerkende vrouw. Ik had geen geld over om ineens alles te investeren. Ja. Zo is het gegaan.
Ja. En die studie theologie dan? Want je dacht van, ik moet nog wel iets doen voor de kosten.
Ik was gedoopt, hervormd. En in Utrecht was ik bij een kerk. Maar toen moest ik de moeilijkste taken verrichten bij de dominee hoor. Er waren er hele zieke mensen en dan stuurde hij mij op af. En het ging gelijk goed. Ik denk, hoe kan het dan met mij zo goed gaan? Dus
een natuurtalent, dacht ik.
Nou,
dan moet ik uitbuiten.
Ik vond religie wel interessant. Ik heb de hele Bijbel wel gelezen. Niet omdat het moet, maar omdat ik toch denk, er moet iets wat uit te halen zijn. En toen ik dan in... ik had daar de onderbouw theologie ook in de universiteit al gehad. Maar mijn eerste man, waar ik toen die twee kinderen bij gekregen had. Het was wel een goed huwelijk, maar hij zat in de cijfers en in de becijferingen en alles exact en alles. En ik ben een beetje nonchalanter en ik was creatief. Dus langzaam, hij ging ineens solliciteren naar Hengelo. Ik was toch heel braaf. Ik zei toen, nou ja, ik ga mee proberen het nieuw, maar ja, dat is toch wel moeilijk. Alles lostrekken, alles waar je studeerde. Ik zat ook al op de kunstacademie, ook weg. Al die buren, alle mensen. En toen moet je hier helemaal opnieuw beginnen.
Ja, ja.
Maar ik had al portretopdrachten. En de directeur die bij, het heet nu OIVO, maar het heette vroeger Crea. Die wist dat. En die kwam naar me toe, die zei, wil jij niet lesgeven in portretkunst. Dus ik moest daar heel lang over nadenken of ik dat wel kan. En of ik dan met die mensen wel weer werken. Want ik had ook geen pedagogische opleiding. Ik had een maatschappelijke opleiding.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ik kreeg goedkeuring van de gemeente.
Ja, wat meer zekerheid dan ook in dat opzicht.
Ja, dat kon dan. Hè, ik denk, nou, ik wil wel een goedkeuring hebben. En die kwam kijken en er gingen allemaal moeilijke vragen. En ik werd geslaagd.
Maar op zich land je dan behoorlijk goed in zo'n nieuwe, compleet nieuwe stad, Hengelo.
Het heeft mij heel erg geholpen. Ik ben zo dankbaar. En ik heb dus, 29 jaar bij CREA gewerkt. Allemaal voetstapjes. Maar ik had soms 100 mensen in de week. Was wel druk. Maar ook aquarellen, dat deed ik met mensen. Portretschilderen deed ik met de mensen. Maar ook landschappen en grote stillevens. Hè. Daar begin je eigenlijk mee als je wil gaan schilderen. Vormen, leer, kleuren, leer.
En toen was je nog niet zo met die iconen bezig. Wat toch meer een religieuze hoek van
maar dat religieuze gevoel, dat kwam het, dat gaat niet weg bij jou. Je hebt een filosofische inslag. En nu, op 80-jarige leeftijd, dat ik heel veel kerken gezien. Ik ben niet altijd bij dezelfde kerk. Ik ga heel graag shoppen. Mm. Dan hier, dan daar. En ik heb vergelijkende godsdiensten gestudeerd. He, dat is heel erg interessant. He, wat is het boeddhisme met z'n 10 paden? 8 paden zijn het eigenlijk. En India. Ik vind die mensen allemaal zo vrolijk en ja, dat reformatie, daar houd ik niet zo van. Ik ben vrij mens. Ik blijf altijd. Ik ben wel bij een kerk, maar ik ben vrije mens.
Geen Calvinist. Geen dogmatische.
Nee, de dogma's.
Nee, dat kan me niet voorstellen.
Ja, maar toch, dan vind ik het wel interessant. Maar kijk, iconen, as far as I know, is best wel een katholiek ding.
Ja, heel katholiek.
We kennen, voor mensen die niet voor zich zien, maar een figuur van een sint of wat dan ook, met die duidelijke aureool. Is vaak een beetje een glinstering zit erop, zo zie ik het voor me althans. Ja. En je hebt niet alleen gekozen om je daarin te verdiepen, maar zelfs een school op te richten in 2003, hè, Lucas Hodikon.
Ja.
Om mensen te leren om iconen te schilderen. Dat is best wel een duidelijke keuze dan voor die iconen.
Ja, maar het is natuurlijk geschiedenis. Het is onze geschiedenis. Ja.
Het is gebonden aan hele strikte regels, iconen schilderen. Hè? Dat is nogal strak. Dat is behoorlijk dogmatisch, toch?
Ik vond het proces van die schilderkunst, die heel moeilijk is, vond ik interessant. Daar begon het mee.
Wat is er moeilijk aan?
Omdat je eerst een hele goede plank moet hebben. Het kan alleen maar een beetje op lindenhout, is heel erg geschikt. Dan moet je dat lijmen, want dat plank waar je op gaat schilderen mag niet scheuren. Dus dan gaat er lijm op en dan plak je een linnen erop. Dat wordt keihard. Dat blijft dus altijd goed. En dan moet je er 12 lagen, lefkas heet dat, lefkas, wit krijt. 12 lagen. Je gaat eerst een paar lagen doen dan. En dan moet je het met de hand schuren. Want dat, als je het met een machine doet, dan gaat die kalk gaat branden.
Ja.
Heb je niks aan. Er wordt veel te hard en dan kan die verf er niet op. En dan is tot 12 laag. Kan je voorstellen, en in de 12e laag doe je dan weer meer kalk. Want met een heel klein kwastje en oorspronkelijke eitempera. Dus je maakt zelf je verf met ei en pigmenten die uit de grond komen.
Ja, ja.
Ga je dan erop en dan zuigt het zich. Omdat die kalklaag, die zuigt dan de eerste laag. Tot zich.
Volgens mij moet je jaren studeren voordat je het officieel mag.
Ja,
voordat je jezelf
twee,
officieel toch.
Ik heb op 2 kloosters gezeten.
Ja, dat zal. Want anders mag je het eigenlijk helemaal niet formeel.
Nee, het was al. Nee. Ik heb heel veel meegemaakt. Een vrouw die dat doet.
Dat ook natuurlijk.
Trok me daar niks van aan natuurlijk. Ja. Hè,
ik pak even jouw boek erbij. Want wat ik wel interessant vind. Dit boek is dit is het boek wat je ook uitbrengt hè, zaterdag. Wat
nu,
je dan nu. En dat is eigenlijk je werk van de afgelopen 10 jaar. En wat we daar heel duidelijk natuurlijk in zien, is dat. Kijk, als we het hebben over portretten, best wel concreet. Iconen, nog concreter misschien wel, zijn strakke lijnen.
Ja.
En hier zien we ineens, waarvan sommige mensen zouden zeggen, waar kijk ik eigenlijk naar? Hè? Kleuren, een kleurenspel. Maar het is super abstract.
Ja, heel goed. Ik zal uitleggen hoe dat komt. Ik had een atelier. Ik woonde aan de Annexweg in Hengelo. Met een huis van 3 verdiepingen. En de benedenverdieping was helemaal voor mijn kunst. Daar kwamen ook privé-kunstisten. En ik zette altijd schilderijen voor het raam. Maar ik moest verhuizen. Want ik kan niet meer zo goed de trappen op.
Hmm.
dan kan je wel een nieuwe trap kopen, maar dan moet ik er twee hebben. En toen zei de gemeente, nou, ga eens denken over verhuizing. Nou ja, als ik dan eenmaal ga denken, ik ben niet bang, ik durf alle nieuwigheden wel aan. Dus ik ging een huis zoeken en ik woon nu op de Wolder S. Heel stil, de buurt, ik kende niemand. Ik denk, wie is mijn vriend, waar zijn mijn vrienden? Nou, mijn vrienden zijn natuurlijk met percelen, hè? En ik ging gewoon lekker schilderen. Ja. En dit thema, dat moet ik eigenlijk even uitleggen, dat wil ik graag. Hoe komt dit thema? Ik heb ook theologie afgemaakt, want ik wilde natuurlijk alles afmaken. En toen was dat rond, ik heb mijn scriptie ook gehaald. Ik vond het heel erg interessant allemaal, de diepte in ook. Ik had altijd een beetje eigen gedachten ook zo. En toen dacht ik, nou, ik heb nog één belangrijke vraag die mij nog nooit, zowel in de Bijbel niet en in welke kerk dan ook, niet beantwoord werd. En ook niet in de theologie. Waar komt nou het leven op de aarde vandaan? Hoe is het dan gekomen? Die vraag heb ik me gesteld. Ik zeg, dat kan je het beste weergeven in abstract expressionisme. Hè? Want niets is hoekig, niets is recht in de beginnende bouw van het leven. En ik had een paar basisgegevens maar nodig. Vroeger had ik ook al Darwin gelezen, vond ik ontzettend interessant. Maar dat was weer een beetje vervlogen. En een paar basisgegevens over het staan van het leven had ik eigenlijk al genoeg. Ik denk, ik heb zoveel voorstellingsvermogen en fantasie. Ik heb kleurkennis en ik ga gewoon lekker schilderen.
Heb je dan de vraag beschilderd of het antwoord?
Ja, precies. Vind je dan ook antwoord?
Door het allemaal te schilderen en door over de basisprincipes na te denken, heb ik wel een antwoord gevonden. Ik weet natuurlijk niet helemaal precies hoe het gaat, want het is een proces. We hadden het over een proces in het begin. Dat is van miljarden jaren, hè? 1,5 miljard jaar. En dan ineens gaat de chemie over in de biologie op atomisch niveau natuurlijk. En dat rolt maar door, want alles wat een proces gaat, wil groeien.
Even een random tekst die ook in dit. Want dit boek is een verzameling van deze beelden waar je het net over hebt, maar ook van teksten. Bijvoorbeeld hier staat bladzijde 47 in de oersoep. Oersoep is een mengsel van organische stoffen en water. Waarschijnlijk klonterden een paar losse moleculen uit de waterige oersoep samen. Daarna evolueerde dit tot een eerste cel. Zo moet het zijn gegaan volgens de wetenschap.
Ja.
Dit boek staat vol met dat soort kleine teksten.
Kleine,
is dat
ja.
ook kunst of is dit gewoon heel letterlijk een beschrijving van je eigen archiefonderzoek of je theorieonderzoek?
Ik neem natuurlijk niet helemaal precies over, zoals ik het begrijp.
Ja.
En dit is natuurlijk van wetenschappers die dat hebben vastgesteld.
Ja, maar goed, het gaat in dezelfde lettertype, bijvoorbeeld lees ik hier op 54 bladzijden. Leven, het leven gekregen, aanvaard dat leven. Het is van jezelf, accepteer wie je bent. Dat geeft vrede en geluk. Dat is meer dichterlijk. Dus die dingen wisselen elkaar.
Dat is waar ik voor sta.
Ja.
Met alle mensen waar ik omgegaan heb. En alle mensen die ik ontmoet.
Maar is het dan zo dat die grote levensvragen die jij stelt, die stel jij jezelf en je gaat op onderzoek.
Ja.
En dat de verbeelding daarvan, zeg maar de kunst, maar misschien ook de poëzie.
Ja.
Dat die dan dus heel erg in elkaars verlengde liggen. En is het ook zo dat abstracte van de afgelopen 10 jaar, dat misschien ook niet anders kan. Omdat je dingen, moeilijke, ingewikkelde thema's niet zo concreet kunt verbeelden. Daar
nee,
moet
dat
je.
Kan niet.
Nee, okay.
Het begin van het leven is strenge eiwit in het vochtige, modderachtige. Die op zoek gaan. En je zal in mijn schilderijen zien af en toe een tentakel, voelrondje. Waar kan ik van groeien en wat stoot ik af? Dat is atomie. De atomen stoten elkaar af of vullen elkaar aan.
En wat zegt dat over jou? Want jij in het filmpje viel me op dat jij zegt, ik vier 80 jaar mens, 50 jaar ontwikkeling.
Ja, daar staat het.
Dat impliceert bijna 30 jaar stilstand, maar dat zal niet zo zijn.
Nee.
Maar wat zegt het over jou als mens? Ben je schilderes, kunstenaar, poëet?
Ja, nou,
waar ben je?
Ik ben eigenlijk, ik vind wel poëet, want ik heb heel veel gedichtenbundels gemaakt ook. Van elke periode uit mijn leven. En Ik ben eigenlijk schilder in hart en nieren. Met percelen, daar praat ik mee.
Ja, letterlijk?
Mijn perceel is een verlenging van mijn bloedsomloop. Als ik aan het schilderen ben, dan voel ik dat. En dan denken ze niet mee na. En ik ga gewoon beginnen en ik schiet uit. En dat mag gewoon gebeuren. Want niets heeft nog een vaste vorm in die eerste tijd.
Mijn penseel is een verlenging van mijn bloedsomloop. Nou, dat is de quote wel die we moeten hebben, hoor. Ja, prachtig. Ja, je praat ook zo dichterlijk, hè? Dat maakt het ook. Maar dus als wij aan jou vragen tekst of beeld, dan brengen we jou in een dilemma dat niet, voor jou niet bestaat überhaupt.
Nee, ik heb helemaal geen dilemma. Kijk, wat mij ten diepste raakt, hè, dan heb ik het over mijn hele leven. Mm-hmm. Daar ga ik over schilderen. Maar je kan niet alles schilderen wat je inspireert. Ja. Nou, weer gek.
We moeten het gesprek helaas gaan afsluiten. Ja, ik vind het wel heel interessant om van je te horen.
Ja,
maar misschien dan kun je proberen te vertellen, wat hoop je nou dat die tentoonstelling aankomende zaterdag en het boek erbij, wat hoop je dat dat bij de bezoeker bewerkstelligt?
Ja, in deze moeilijke tijd hebben we een beetje kleur nodig, vind ik. Hmm. En als ze zien hoe ongecompliceerd mijn schilderijen zijn, dat je daar gewoon in kan kijken en in kan zijn. En je vindt allemaal leuke cadeautjes soms. En dan hoop ik dat mensen door mijn tentoonstelling worden opgewekt, dat ze denken, ik heb ook het leven gehad eens. Hè? Ik ben toch blij met mijn eigen leven. Dat moet je toch hebben. Ondanks al die politieke processen en de wereldrampen en ook die oorlogen en honger, kan er eigenlijk niet. Je moet daar iets in tegen hebben. En daarom heb ik gedacht ook, ik noem hem Vier het Leven. Beetje overdreven misschien, maar ik vier mijn 80-jarige leven, mijn 50-jarige ontwikkeling van kleurkennis, hè, en wat ik allemaal moest nodig hebben om mijn cursisten te begeleiden. Ja. Ik heb alles altijd meteen gedeeld. Hou niks voor mezelf. He, en ik heb ook nog een iconenschool en een religieuze periode afgerond.
Vier het Leven, de expositie is te zien in de Mullenwerf aan de Oude Boeklozenweg 33E in Hengelo is dat. Zaterdag om 3:00 is de opening. Daarna te bezoeken op zondag 14 april, vrijdag 19 april, zaterdag 20 april, zondag 21 april. Je kunt dit terugscrollen als je ons opzoekt. Steeds van 2 tot 5 in de middag. Wilhelmina is er dan zelf ook om uitleg te geven. Wilhelmina, dankjewel dat je bij ons was en voor je enthousiasme.
Ja, heel dank aan jullie ook.
En veel plezier de komende tijd.
Nou, dat zal ik zeker hebben.